L-E-T-E-N-P-C.
Your night in just got legendary. Get ready to chase the rush, spin, win, and redeem instantly straight to your bank account at legendswithaz.com. With free-to-play slots, blackjack, keno, roulette, and more, experience all the thrills of Vegas without leaving your couch. Legends has it all.
Legends is a free-to-play social casino. Nope. Void where prohibited. Must be 18 plus. Play responsibly. Visit legends.com for full details.
Get in the game now and score a 50% bonus on your first purchase only at legendswithaz.com.
Love espresso, drip coffee, and cold brew? With the Ninja Luxe Cafe, if you can crave it, you can brew it. Espresso? Balanced. Drip coffee? Rich. Cold brew? In a flash. With Barista Assist technology, you brew with no stress and no guesswork. And make perfect silky microfoam hands-free from dairy or plant-based milks. Bring the coffee house home and unlock your favorites with the Ninja Luxe Cafe.
Max Verstappen heeft ook de allerlaatste race van 2023 op zijn naam weten te schrijven. En daarmee zette hij in Abu Dhabi de absolute kroon op zijn seizoen. Want dit jaar heeft hij maar liefst 19 van in totaal 22 races weten te winnen. Hoog tijd dus om terug te blikken op de race. En vandaag doen we dat met Formule 1 data engineer bij Alpine, namelijk Ramon Drost. Ja Ramon, de Grand Prix van Abu Dhabi. Wat vond jij? Was het een waardige seizoensafsluiter?
Ja, dat denk ik wel. Als jij 19 overwinningen hebt en de laatste race van het seizoen ook afsluit met de overwinning, dan laat je toch wel zien dat jij de terechte winnaar van het seizoen bent.
Ja, de wereldkampioen.
De wereldkampioen, ja. Laten we dat maar houden, ja.
En zat er genoeg spanning in voor jou, die race?
Mocht wel iets meer spanning in zitten. Het was natuurlijk wel een race met strategisch en gevechten om posities in het wereldkampioenschap. Het mocht voor mij wel iets spannender zijn.
Ja, oké. Okay. Nou ja, laten we dan beginnen bij de grote winnaar, Max Verstappen. Hij mocht vanaf pole vertrekken, maar door een goede start van Charles Leclerc moest hij zijn positie richting de eerste bocht gelijk verdedigen. En hoewel Leclerc het een paar bochten later opnieuw probeerde, bleef Verstappen uiteindelijk aan de leiding. Waar wist hij nou het verschil te maken ten opzichte van Leclerc richting bocht 1 en de rest van die openingsronde?
Nou, ik vind dat Leclerc eigenlijk te vroeg op zijn rem trapte, vooral in bocht 1. En eigenlijk maakte hij daarna later op de baan dezelfde soort fout. Het is meer van, laat maar even zien dat je dit staat. Hè? Want als jij het niet doet, dan gaat Max er wel voor langs. Die staat zijn mannetje wel. En dat is natuurlijk wat je moet laten zien om daar die positie 1 te bemachtigen. En ik had het idee dat ik daar iets te soft reageerde, waardoor hij dus de positie nummer 1 miste.
Iets agressiever moeten zijn.
Iets agressiever, dat mag hij wel zijn, ja.
Ja, oké. Okay. Ja, na die openingsronde verdween Verstappen dan nog niet meteen aan de horizon. Hè? Want het gat met Leclerc bleef in de eerste stint eigenlijk beperkt tot zo'n 2 seconden. Maar goed, die voorsprong wist hij op de harde band later dan wel uit te breiden. In hoeverre heeft Verstappen het maximale gegeven, denk je?
In het begin denk ik dat hij heel erg aan het managen was van zijn banden. Of de race eigenlijk managen. Waarom zou je eigenlijk pushen als je het onder controle hebt? Als je het gat kan behouden tot in 2 seconden of noem maar een willekeurig getal. Als je dat kan doen waarbij jij eigenlijk je hele race controleert, je banden manage, dan heb je het nog zoveel over om eigenlijk iets extra te geven waarbij het wel nodig is. Dus ik denk dat hij niet het maximale heeft gegeven in het begin van de race.
Ja, en daarna dan wel op de harde band?
Ik denk dat hij daarna wel iets meer heeft gegeven om die afstand te vergroten. Dat wanneer er een cruciale pitstop gemaakt moest worden, dat hij die kon maken in dezelfde tijd. Dat hij gewoon op nummer 1 bleef.
Ja, en je begint over de pitstop. Hè? Richting zijn tweede pitstop van de race zei Verstappen over de bordradio: jullie kunnen Checo wel eerst naar binnen halen als jullie dat willen.
Ja, en dat is eigenlijk wel een beetje de overgang waar ik naartoe wilde gaan.
Ja.
Ik denk dat, kijk, we zeggen allemaal dat hij niet bezig is met statistieken, maar misschien onbewust dat hij toch wel bezig was met hoeveel rondes hij aan kop heeft gelegen dit seizoen. Plus 1000 is dat nu. Misschien dat hij toch daar mee bezig is geweest.
Ja, dat zei hij na afloop.
Oké, dat had ik niet helemaal meegekregen. Maar ja, dat verifieert het dan.
Ja. Nee, dat zei hij ook van, ja, ik wilde gewoon die 1000 ronden aan de leiding liggen. Dus haal hem maar eerst binnen, want dan blijf ik gewoon op kop. En dan,
dat zegt wel genoeg hoe relaxed hij in die auto zit dat hij daaraan denkt. En dat is wel heel echt knap.
Ja, wat zegt jou dat verder dan over Verstappen als coureur?
Ja, dat is echt bijzonder wat hij hier heeft gepresteerd dit seizoen. Dat is fenomenaal. En ik denk dat geen ja, ik denk dat iedereen het daarover eens is. Ik heb er geen andere woorden voor.
Ja. Nee, en uiteindelijk kwam Verstappen dan als eerste over de finish op zo'n 16 seconden voorsprong van de rest. Als je nou kijkt naar zijn race als geheel, wat kenmerkte dan zijn allerlaatste race van dit seizoen?
Nou, ik denk dat je met de laatste race eigenlijk een samenvatting kunt maken van zijn hele seizoen eigenlijk. Gewoon sterk, dominant en controlerend die race uitrijden. En met nog een beetje marge, zeg maar, met het denken van, zijn er nog statistieken te behalen, wat blijkt. En dat hij daar nog tijd voor heeft, dat zegt meer dan genoeg over het hele seizoen dat hij heeft gereden. Gewoon dominantie en sterke performance neerzetten.
Ja.
Met dank aan zijn team ook, maar ook voor hem natuurlijk.
Ja, en dat hij dan ondertussen nog nadenkt over hoe kan ik dat laatste record ook nog even meepakken.
Ja, dat is wel heel erg knap als je daar nog aan denkt.
Ja. Qua records was het sowieso een bizar jaar, hè, voor Verstappen. Zo heeft hij in Abu Dhabi dan nu zijn eigen record van meeste zegens in één seizoen aangescherpt. En is hij nu ook Vettel voorbij, hè, op de eeuwige ranglijst.
Ja.
Maar na afloop zei hij wel, het zal heel lastig worden om dat nog een keer te evenaren of zelfs te overtreffen. Wat denk jij?
Ja, ik denk dat dat wel heel erg moeilijk gaat zijn. Het is natuurlijk wel een gigantisch seizoen voor het team van Red Bull. Hè. Laten we het daar eens bij houden. Wat zij hebben gedaan, een auto zo betrouwbaar maken, dat bij geen één race eigenlijk uitvalt op een technisch probleem. En dat is natuurlijk ook heel knap. En dan moet je me net weer te zien, voor elkaar zien te maken voor een volgend seizoen. En natuurlijk, daarnaast zit er een hele goede coureur in die dat ook mede mogelijk maakt. Maar dat is iets wel heel uniek dat je dit kan doen. En dit is nog maar één keer gebeurd in de geschiedenis en dat is nu dit seizoen gedaan. En om dat te herhalen is een topprestatie. 19 races overwinnen en ja, dat is gewoon,
ja, zelfs met het team natuurlijk 21.
Ja, 21 ja, zelfs. Nou, dat is bizar als je daarover na gaat denken. En dan de voorsprong op punten met alleen hij als coureur zijnde. Dat is ook heel bijzonder.
Ja.
En denk, als je dat wel opnieuw wil evenaren of verbeteren, ja, dan moet je wel een heel sterk seizoen hebben. Terwijl dit dan een heel sterk seizoen is.
Ja, maar zie je dat al gebeuren volgend jaar? Dat ze daar nog weer overheen gaan?
Nou ja, ik denk dat je daar hard voor moet werken. Maar de kans is natuurlijk aanwezig als je nog zo'n betrouwbare auto neerzet. Maar het wordt wel lastig. Ik denk dat je niet 100% kan zeggen, ja, dat gaan ze verbeteren.
Nee, zeker niet. Nee, dat kan niemand
zeggen,
toch?
Nee, dat kan niemand. Nee. En voor hetzelfde geld worden hun concurrenten wat beter. Het Ferrari en Mercedes zitten ook echt niet stil.
En het zou ook wel leuk zijn, toch? Voor de spanning in
Tuurlijk.
Het seizoen.
Ik denk dat je dat ook graag wil zien als racefan. Dat er strijd is. Dus, ja, dat we teruggaan naar 2021. Dat was echt niet normaal.
Dat was een bizar jaar. Ja.
Maar dat is wel heel gaaf.
Ja, dat zou wel echt heel mooi zijn als we dat volgend jaar zouden hebben. Maar
precies.
Goed, dat is misschien wel heel moeilijk om weer te krijgen zo'n jaar als 2021. Maar wie weet.
Ja, nou, dat is wel heel mooi.
Dan gaan we even naar de man op P2. Charles Leclerc, hij deed er in Abu Dhabi alles aan om voor Ferrari die tweede plaats in het WK veilig te stellen. En dat hoorden we in de slotfase ook over de boordradio. Dat hij Sergio Perez voorbij wilde laten gaan in de hoop dat Perez dan nog met zijn tijdstraf voor Russell zou eindigen. Wat dacht jij bij het horen van die boordradio?
Ah, ik vond het wel heel knap. En eigenlijk nog zo'n coureur die ook nog nadenkt, terwijl hij aan het racen is, van hoe kan ik met mijn team de tweede positie in het constructeurschap toch binnenhalen, terwijl we eigenlijk in het nadeel aan het racen zijn. En dat is toch wel heel gaaf als je daarover na kan denken, terwijl je met een auto plus 300 rijdt. En je moet je banden managen, je moet je eigen positie managen. En daarna nog gaat denken om de tweede positie in de constructeurskampioenschap te bemachtigen. Dat is toch echt ook wel heel bijzonder, dat je dat kan als coureur zijn. En ik vond het heel mooi om dat te horen, dat hij zo teamplayer is om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, dat hij echt niet aan zijn eigen race dacht, maar vooral aan de race van het team.
Ja, maar hij dacht ook vooral aan zijn eigen race. Kijk, hij ging het gat natuurlijk niet groter maken dan 5 seconden, omdat Perez een penalty
precies,
had.
Precies, dat hij wel die P2 kon veiligstellen. Ja,
ja. Dus, ik vond het wel een hele coole actie, een goede move.
Ja, zeker. Nou goed, ondanks al die moeite lukt het hem dan niet om Ferrari aan P2 in het WK te helpen. Maar uiteindelijk waren ze wel het op één na snelste team. En na afloop zei Leclerc dan ook, er was niet één ding dat we beter hadden kunnen doen. Hoe denk jij erover?
Nou, ik denk dat hij daar ook wel gelijk in heeft. Volgens mij hebben ze gewoon alles laten zien dat de snelheid er was, de performance er was. Ik denk dat wat hij beter had kunnen doen, wat in het begin van het gesprek mee begonnen, eigenlijk met Leclerc in de eerste bocht en later in het veld, was het bocht 5 of zo?
Bocht 5-6, ja.
Ja, 5-6. Ik denk dat hij daar misschien zelf iets beter had kunnen reageren, later remmen en daar misschien de eerste positie kunnen bemachtigen. Maar aan de andere kant, je ziet het gat met Verstappen. Uiteindelijk denk ik dat Verstappen wel had ingehaald. Maar waarbij dus deze positie waarbij die gefinished is, dat het de beste en optimale resultaat is. En daar kun je gewoon goed op terugkijken als coureur zijn en volgens mij ook als team.
Ja, dus wij mogen terugkijken op een mooie race.
Ja,
achter Leclerc eindigde George Russell op P3. En daarmee heeft zijn lastige seizoen toch een positief einde gekregen. Want hij stond voor de tweede keer dit jaar op het podium. En daarmee heeft hij voor Mercedes ook P2 in het WK binnengehaald. Hoe beoordeel je zijn race in Abu Dhabi?
Ja, ook sterk en controlerend natuurlijk. En hij heeft natuurlijk ook gepusht zodat zij de tweede positie in de constructeurstitel binnenhaalden. En dat heeft hij bewezen dat hij dat heeft gedaan. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor een team om hoe hoger te kunnen finishen in een kampioenschap als constructeur. Hoe belangrijk het is voor volgend seizoen, hoe meer geld je hebt om te kunnen ontwikkelen. En daardoor heeft hij zich wel dienst gedaan vanuit het team. Dus geen fouten gemaakt. Dus daarin kun je gewoon zeggen dat hij goed heeft gepresteerd voor het team. En waarbij hij dus de tweede positie heeft binnengehaald.
Ja. En vanuit jouw ervaring bij Alpine, wat betekent dit dan voor de mensen op de fabriek? Hè? Want dat noemde George Russell ook na afloop in de persconferentie. Wat doet dat met die mensen?
Dat doet echt heel veel. Want ik heb helaas niet kunnen vechten voor een tweede positie, maar wel voor een vierde positie en twee keer ook behaald. En dat is gewoon alsof je wint. En hoe hoger je finisht in zo'n, vooral de top 5, maar hoe hoger je finisht in zo'n kampioenschap, hoe mooier het is. En vooral als het dan heel erg dicht bij de vijfde positie is. En dat je dan weet de vierde positie te kunnen bemachtigen. Dat is gewoon een topresultaat. En dat voor hun is dat natuurlijk positie 2. Hun vechten niet voor een positie 4. En als je dan dat kunt weten te behouden of te kunnen behalen. Dat is gewoon een overwinning. Laten we het daarbij houden. En dat is gewoon voor die mensen op de fabriek, waar ze dus echt 15 uur per dag hard voor werken, dat ze dat dan kunnen zeggen van we zijn toch tweede geworden. Nou, dat is heel goed.
Mooie beloning.
Ja, een hele mooie beloning.
Ja, en dan naar misschien wel een van de meest spraakmakende momenten van de race, namelijk de touché tussen Sergio Perez en Lando Norris. Perez die wilde Norris inhalen, maar daarbij raakten ze elkaar en uiteindelijk kreeg Perez een 5 seconden tijdstraf. Wat is jouw kijk op dit incident en de straf die is uitgedeeld?
Nou, dan zie je dus dat Norris eigenlijk instuurt. Maar Perez daar eigenlijk al zit. En waarbij Norris hem eigenlijk ook naar buiten had kunnen sturen over de curb. Waarbij er helemaal niks was gebeurd. En dus die 5 seconden tijdstraf naar Perez vind ik een beetje apart. Ik had hem zelf gegeven aan Norris.
Ja, dus een 5 seconden tijdstraf voor Norris en dan niet een racing incident bijvoorbeeld.
Ja, precies.
Ja. Oké, dan was de race natuurlijk wel, had hij wat anders uitgepakt.
Dan was hij zeker anders uitgepakt, maar ja.
Dat is allemaal achteraf.
Achteraf, maar ja, ik kijk het.
En je werkt niet voor de VIA.
Ja, ik kijk naar de fout die er gemaakt is. En ik ben er gewoon niet mee eens dat Perez hier de schuldige is. Wat misschien heel makkelijk natuurlijk de fout neer te leggen is bij hem, want hij wat foutjes maakt gedurende het seizoen. Maar hier was gewoon duidelijk, in mijn ogen, Norris
de schuldige. Oké. Nee, goed. Sergio Perez die werd dan uiteindelijk 4e, Lando Norris 5e. En dat terwijl Norris eerder in het weekend nog een van de grote uitdagers van Verstappen leek te worden. En ook zijn teamgenoot Piastri die kwam niet verder dan P6. Hoe verklaar jij dat McLaren dit weekend niet kon meevechten om die podiumplekken?
Ja, dat is een goede vraag. Misschien toch net niet de optimale aerobalans of een mechanische grip kunnen vinden met de harde band. Misschien hadden ze wel iets meer vertrouwen in de mediumband. Ja, noem maar op. Het is lastig te zeggen waarbij eigenlijk de performance lekt bij het niet zien van data. Het is altijd een beetje achteraf. Een beetje gissen van wat het nu daadwerkelijk is. Misschien is het wel dat ze de banden niet te goed op temperatuur konden krijgen. Of juist andersom, dat ze oververhit raken. Maar dat lijkt mij juist niet. Maar ja, dat kan heel veel factoren hebben.
Ja, oké. Ja, en we hadden het al even over dat moment tussen Perez en Norris. Hè? Maar er was nog wel een ander opvallend moment tijdens de race. Namelijk het zogenaamde brake test incident tussen Alonso en Hamilton. En Alonso die verklaarde na afloop dat hij dat deed omdat hij de DRS wilde pakken. Wat vond jij van die actie?
Ja, dat is wel een slimme actie, hè? De sluwe vos noemen ze hem ook wel, toch? Ja, dat is gewoon eigenlijk slim gedaan. En de reactie van Hamilton is eigenlijk ook te verwachten. Dat Hamilton eigenlijk, die heeft altijd wel wat te zeggen op, wanneer iemand een move op hem maakt. Waarbij hij dat eigenlijk het nadeel is dat hij altijd zegt van hij breekt test mij, of wat dan ook. Maar aan de andere kant, dat ging van het gas af. En hopen dat hij er voorbij ging. Waarbij hij de DRS pakte. En dat is gewoon een slimme truc.
Ja, maar goed, uiteindelijk is Hamilton hem niet voorbij gegaan natuurlijk.
Nee, maar ja, ze zijn allebei,
slim.
Slimme gasten en heel veel ervaring bij die mannen samen. Dus het is natuurlijk goed racen wat zij kunnen neerzetten. En ze zijn allebei niet dom.
Ja, dus Hamilton wist eigenlijk ook wel heel goed waar Alonso dan mee bezig was.
Tuurlijk. Ja. Okay. Zeg maar, ze hebben het zelf ook gedaan.
Dat is ook zo.
Een aantal keren. En ook in 2021 in Saudi-Arabië. Toen was het ook nog een grote scene met Verstappen. En Hamilton, die deden exact hetzelfde.
Ja. Dus zeker waar. Lewis Hamilton die moest uiteindelijk genoegen nemen met P9. En na afloop was hij ook wel zichtbaar teleurgesteld. En zo zei hij, ik kijk op dit moment eigenlijk nergens naar uit. En daarbij benadrukte hij ook de grote voorsprong waarmee Red Bull weer heeft gewonnen. Begrijp jij die reactie?
Tuurlijk, je bent natuurlijk erg teleurgesteld in jouw seizoen als coureur zijn. Je wil eigenlijk één ding en alleen maar winnen. En je weet dat jouw team daar tot in staat is. En nu is het eigenlijk het tweede seizoen. Waarbij je eigenlijk niet de performance hebt die je graag wil. En dat kan ik me wel voorstellen dat je dan teleurgesteld bent. En ik zou dat zelf ook hebben als teamlid waar je werkt. En dat het ook al, nou ik zeg, ik heb nooit mogen vechten in de constructeurstitel voor positie nummer 1. Maar dan nog wel voor een vierde plek. Of een vijfde positie moeten te behouden. En als je dan zeg maar de vierde moet opgeven naar de vijfde, dat voelt heel erg zwaar. Dat klinkt misschien gek, maar dat is wel zo. Want je werkt knetterhard voor het eindresultaat van het seizoen. En hoe meer punten je binnenhaalt en hoe hoger je op de ranglijst finisht, hoe beter het natuurlijk voelt. En voor hem is natuurlijk het enige positie is nummer 1. En als je daar niet finisht of een heel slecht seizoen door hebt, dat je niet die performance kan krijgen uit die auto die je graag had gehoopt, dan ben je dus erg teleurgesteld. En dan denk ik dat hij terecht teleurgesteld is. Ja.
Ja. Maar goed, zie jij dat dan volgend jaar verbeteren? Want hij heeft nu ook niet heel veel hoop voor volgend jaar.
Nou, de auto, kijk, er zit echt wel snelheid in die auto. En dat hebben we denk ik ook wel gedurende het seizoen gezien. Dat er best wel snelheid in zit. En ook wel dat hij gevechten aan kan gaan. Dus ik denk dat er maar een klein stukje beter ontwikkeld moet worden. Maar dat kleine beetje ontwikkeling, dat kost heel veel tijd en energie vanuit de fabriek. Mensen zeggen van, doe je dit, doe dat, dus en zo. Of een aerodynamische verbetering. Maar dat kost heel veel ontwikkeling, heel veel tijd, heel veel engineering. En als je ook ziet, zeg maar, de kwalificaties, soms binnen een seconde, het hele veld. Wat is nu een seconde? Maar dan moet je nagaan dat je grote teams dus eigenlijk moeten vinden, om sneller te gaan, misschien een 1/3 per ronde. En een 1/3 per ronde, dat is eigenlijk heel moeilijk om te vinden bij al een hele snelle auto. Dus er wordt heel erg veel zoeken voor de engineers op de fabriek. En hopelijk hebben ze het gevonden voor volgend jaar.
Nog een grote uitdaging dan voor Mercedes. Dan even naar AlphaTauri. Want voor hen was het een belangrijke race waarin ze P7 in het WK konden veiligstellen. Of hoopten veilig te stellen. Nou, dat is uiteindelijk niet gelukt. Maar Yuki Tsunoda wist voor het team nog wel 4 punten binnen te slepen. In hoeverre hebben zij het maximale eruit gehaald, denk je?
Ja, ik denk dat zij juist het maximale eruit hebben gehaald. Ze hebben nu nog een nieuwe vloer meegenomen om te kunnen strijden voor de 7e positie in het kampioenschap. Wat misschien dan niet is gelukt, maar daarnaast wel nog weer punten kunnen binnenhalen met Yuki. Dus ze hebben het maximale er kunnen uithalen. Dus dat is goed.
Ja. Terecht de driver of the day dan ook?
Sowieso, terecht de driver of the day, ja.
Frans Toost gaat natuurlijk weg bij het team. Welke impact gaat dit hebben, denk je, die wisseling van de wacht daar?
Nou, ik denk dat je niet een grote impact gaat zien, omdat het natuurlijk al eerder was aangekondigd. En er is een goede,
overdracht geweest.
En ik weet zeker dat het team goed blijft functioneren of misschien wel beter, wat dan ook. Het is niet altijd verkeerd, een nieuw vers bloed in een team met nieuwe ideeën. Ja, soms doet dat ook wonderen. Ja.
En een nieuwe naam volgend jaar.
En een nieuwe naam.
Dat gaan we allemaal later zien. Dan nog even naar iemand die een dramatische afsluiting van het seizoen kende. Namelijk Carlos Sainz. Ze moest vanaf P16 vertrekken en zijn race eindigde uiteindelijk met een DNF. Maar opvallend was vooral de strategie waar hij op stond. Hij reed namelijk 2 stints op de harde band. En in ronde 56 kwam hij nog naar binnen voor een setje softs. Hoe verklaar jij Ferrari's keuze voor zijn strategie?
Nou, ik denk dat zij eigenlijk gewoon puur hebben gegokt op een safety car. Anders dan kan ik het ook niet echt verklaren. Het is wel een bijzondere strategie, waarbij je dan sowieso nog een keer naar binnen moet. Dus het is wel, ik kan niet echt iets anders bedenken dan dat. Maar ja, wel een gedurfde gok. Maar ja, ook wel apart om dat te gaan bedenken bij Abu Dhabi, als ik eerlijk ben. Terwijl er niet heel vaak een safety car is daar.
Ja.
Dus ja ik vond het ook een bijzondere strategie. Maar ja, als je niks te verliezen hebt.
Is dat dan slimmer dan te zeggen, nou, dan doen we toch net als de rest medium hard of hard medium?
Ja, dat is natuurlijk achteraf. We hebben natuurlijk een keuze gemaakt. Misschien zou ze ook kunnen hebben geprobeerd om op de soft te starten. Ja, je weet niet hoe het daar uitpakt.
Nee.
De soft en dan op de hard. Maar ja, je weet niet hoe hard die softband zou slijten met een volle tank brandstof. Dus ja, dat heeft er natuurlijk ook allemaal mee te maken.
Gegokt en verloren.
Ja. Ja. Kijk, als het natuurlijk goed uit had gepakt, hadden ze gezegd, dat zijn de koningen van Abu Dhabi Grand Prix. Ja. Maar dat is natuurlijk helaas niet zo uitgepakt.
Nee, dat is ook wel weer waar. Nou goed, dan om af te sluiten, Ramon. Na maar liefst 22 races zit het Formule 1 seizoen van 2023 er nu echt op. Als je nou terugkijkt op het afgelopen jaar, welke race of welk moment zal je dan het meeste bijblijven?
Nou, dan moet ik nog wel even teruggaan naar mijn eigen team. Ja. Bij Alpine, de derde positie op het podium voor Esteban Ocon in Monaco. Ja, dat was wel echt een topresultaat voor het team, maar ook voor Esteban zelf. Het ging tot aan Monaco niet heel goed en de prestaties waren slecht. En die podium finish, dat deed het team wel heel veel goeds. Om even alle negatieve energie te ontladen en verse start voor de race die daarop volgde. Dus dat is me goed bijgebleven. Mooie herinnering voor het team.
Een mooi moment inderdaad. Ja. Ja, en over minder dan 100 dagen gaat het nieuwe seizoen alweer van start. Met een recordaantal van 24 races. Waar kijk je het meest naar uit in 2024? Of waar hoop je op?
Nou, waar ik eigenlijk hoop, waar we het ook net even over gehad hebben, dat het een mooie strijd wordt. Zowel in de top als onderin in het veld. Dat we een mooie gevechten en een strijd tot een van de laatste races in het kampioenschap gaan zien. En ik denk dat de meeste mensen daar het wel met me eens mee zijn. Dat is natuurlijk niet zo spannend als iemand halverwege het seizoen al het kampioenschap binnenharkt. Natuurlijk een topprestatie, maar ik denk voor de racefans en waarvoor wij genieten om racen te kijken, is natuurlijk het mooiste dat tot de een van de laatste races het kampioenschap wordt bepaald. En laten we hopen dat we dat meer gaan zien in het volgend seizoen.
Ja, zeker waar. En hoe belangrijk worden die wintermaanden dan voor de teams vanuit jouw ervaring?
Nou, dat is wel echt serieus belangrijk. De meeste teams beginnen eigenlijk na de zomerstop, dus in augustus, september, met de ontwikkeling voor de auto voor het volgende seizoen. Dus wat AlphaTauri heeft gedaan met een vloer te brengen naar Abu Dhabi is best wel uniek. Want de meeste teams die doen eigenlijk niks meer voor het huidige seizoen qua ontwikkeling. Dus die stoppen eigenlijk alle tijd en geld al in de auto voor het volgende seizoen. En waarbij dus de onderdelen allemaal gefabriceerd worden, getest, betrouwbaarheid, dyno-werkzaamheden, noem maar op. Dus vanaf 2 januari is het volop testen op de testbanken voorbereiden op de echte test.
Ja, nou, wat je net al zei, laten we hopen op een heel mooi en vooral ontzettend spannend seizoen in 2024. Dankjewel Ramon en heel graag tot volgend jaar.
Tot volgend jaar. Help!
Your night in just got legendary. Get ready to chase the rush, spin, win, and redeem instantly straight to your bank account at legendswithaz.com. With free-to-play slots, blackjack, keno, roulette, and more, experience all the thrills of Vegas without leaving your couch. Legends has it all.
Legends is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Must be 18 plus. Play responsibly. Visit legends.com for full details.
Get in the game now and score a 50% bonus on your first purchase only at legendswithaz.com.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting six crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus four biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-licking good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.